Door alle jaren heen dat ik hier gepreekt heb, heb ik wel eens een paar keer genoemd dat er bepaalde bijbelgedeelten zijn waar ik gewoon heel veel van hou. Bijvoorbeeld 1 Korinthe 12 is zo'n favoriet bijbelgedeelte van me. Daarin zie ik Gods droom voor een gemeente. Daar heb ik meerdere keren over gepreekt. En voor mij 3-4 weken geleden had ik het ook over goed uitgelijnd. En keken we ook nog daarna. Want dan zien we van, man, als een gemeente goed is uitgelijnd. Dat iedereen de juiste opstelling heeft, de juiste instelling heeft. En de juiste onderlinge afstemming heeft. Dan gaat Gods geest daar doorheen bewegen. En dat zien we op een hele gave manier in 1 Korinthe hoofdstuk 12. Iedereen zijn plek geleid door Gods geest. Een ander bijbelgedeelte waar ik heel veel van hou en waarvan ik denk dat die ook juist vandaag in deze omstandigheden van toepassing is, is Johannes hoofdstuk 1, het eerste hoofdstuk. En waarom vind ik Johannes zo bijzonder? Ik heb al vaker over Johannes gepreekt, ik heb jullie er ook wel eens vaak wat meer over verteld, wat achtergrond verteld van Johannes. Johannes is de enige discipel of apostel eigenlijk die echt oud geworden is, die niet door de marteldood al vrij vroeg gestorven is omdat hij een aanhanger van Jezus was. Maar Johannes kwam op het eind op Patmos en is wel meer dan 80 jaar geworden of zo, of hij is in ieder geval goed oud geworden. En Johannes was in staat om dingen op papier te zetten, zowel in zijn evangelie als ook in zijn brieven, die eigenlijk best wel heel belangrijk waren voor de kerk van toen, omdat hij eigenlijk nog iemand was die Jezus echt van heel dichtbij gekend had, ontmoet had, die een persoonlijke relatie met Jezus had, niet alleen op basis van erover gehoord te hebben en dan vervuld met de geest te zijn, en je hebt het verhaal gehoord van dood en opstanding, maar je hebt Jezus nooit zelf gezien, maar Johannes had Jezus echt in de ogen gekeken. En daarom heeft Johannes zijn evangelie is ook anders dan de andere 3 evangelieën, omdat hij er een ander doel mee heeft, omdat hij hem ook later schrijft, en dat hij ook heel duidelijk wil maken van Jezus is niet alleen een goed mens, Jezus is niet alleen iemand die mooie woorden heeft, Jezus is niet alleen iemand die zelfs wonderen kan doen, maar Jezus is de Zoon van God, Jezus is de Messias, Jezus is de Schepper, Jezus is mens geworden, zoals wij, maar daarin ook gewoon 100% God, 100% mens, en hij mag het centrum van je bestaan zijn. En daarom is het zo gaaf om Johannes te lezen, juist in alle omstandigheden, van oké, wie is Jezus nou en wat komt hij nou doen? En als je dan gaat naar Johannes hoofdstuk 1, dan is het zelfs grappig dat Johannes een beetje begint met woorden die heel erg lijken ook met hoe Genesis begint. Want bij Genesis staat er in het begin was de aarde woest en ledig enzovoort. Ik heb altijd een eigen woest en lelijk te zeggen. En Johannes begint een beetje net zo. Die wil heel duidelijk laten zien dat de Jezus die hier op aarde gewandeld heeft, God is. En dat hij gekomen is in onze omstandigheden. In zekere zin is wat ik vandaag met jullie deel, is een beetje een verlengstuk op de preek van 2 weken geleden. Ik heb natuurlijk goed nagedacht, wat voor laatste dingen wil ik graag vertellen. Nou, 3 weken geleden geloof ik dat stukje over goed afgeleind, uitgeleind zijn. Zodat Gods geest erdoor kan bewegen. Maar ik wil ook mijn laatste 2 preken echt gebruiken over het belang van een leven met Jezus in het middelpunt. Vandaag in een dienst als dit, dan bereid ik me voor en dan zoek ik en dan ben ik op allerlei, dan heb ik allerlei emoties. En dan ga ik naar God toe en dan zeg ik van Heer, ik wil vandaag hier in het middelpunt staan dat ik voor het laatst spreek. Ik wil ook niet dat de situatie waar we net over hebben verteld in het middelpunt staan, maar ik wil dat u in het middelpunt staat. Want daar waar Jezus in het middelpunt staat, is alles te dragen. De mooie dingen en ook de moeilijke dingen. En daarom gaan we nu samen lezen, Johannes, we gaan eerst lezen vers 1 tot en met 5. En dan vers 14 tot en met 18. In het begin was het woord. Het woord was bij God. En hier spreekt hij over Jezus. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan wat bestaat. Wat Johannes hier gelijk in het begin heel duidelijk wil maken. Wij hebben ons bestaan te danken aan Jezus. En wat hij wil dat iedereen weet, is dat we een hemelse papa hebben, dat we een hemelse God hebben, die betrokken is bij ons, die ons leven kent en die ons gemaakt heeft. En toen die ons maakte, was zijn bedoeling goed. De aarde is mooi gemaakt en bij het ontstaan van de aarde, de bron van jou en de bron van mij, is goed. Vers 4, in het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. En dan staat er in vers 5, het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Dat is zo belangrijk. Hoe duister de wereld ook wordt of geworden is, Gods licht kan er altijd doorheen schijnen. Ik weet niet hoe Europa eruit gaat zien over 5 of 10 jaar. Wij zitten dan misschien on the other side. Maar we hebben deze week Brexit gehad. En dat geeft enerzijds spanning. Ik ken iemand van Open Doors. Die zat nu net in Groot-Brittannië, Engeland. En die zijn echt ambivalente mensen. Engelsen die hun verontschuldigingen aanbieden. En tegelijkertijd, hij rijdt er op de snelweg. En dan staat hij, bye bye EU, God bless you. En we're, nou ja, weet ik veel, dat ze er helemaal blij mee zijn. Mensen van over de 80 die in tranen zijn. Die zeggen, we zijn eindelijk verlost van de Duitsers. En andere mensen die zich helemaal alleen voelen staan. Dus heel ambivalent, het snijdt dwars door zo'n land heen. En ik geloof dat hier in Europa en wereldwijd leven we in een tijd die duister is. De Bijbel die spreekt over dat duisternis over de aarde gaat. Er wordt zelf gesproken over diepe duisternis die over de aarde gaat. Is dat nieuw? Nee, dat gebeurde ook al toen Jezus 2000 jaar geleden naar de aarde kwam. Die duisternis is de aarde als het ware binnengekomen toen de mens die van God het licht had gekregen toch besloot om zonder God verder te gaan en daarvan uit een leven zonder God ging leiden. En toen is die duisternis weer binnengekomen. Maar wat heel belangrijk is, lieve mensen, ook juist vanmorgen. Hoe duister de aarde ook is, of het nou dikke duister is, dus dikke duisternis is, of diepe duisternis is, of heel duisternis is, Gods licht breekt er altijd doorheen. Die kan er altijd doorheen breken. Wat je ook te wachten staat, waar je ook heen gaat, vergeet dat nooit. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Vers 14. Het woord is mens geworden. En heeft bij ons gewoond. Daar ga ik straks nog even op terugkomen. Vol van goedheid en vol van waarheid. Wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep, hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik. Want hij was er voor mij. Johannes die heeft het heel vaak over, dat noemen ze ook de ik ben gezegde, dat hij over Jezus praat van ik ben het brood des levens en ik ben, en dat hij continu wijst, Jezus is God. En God is naar deze aarde gekomen omdat hij van jou en mij houdt en betrokken is met onze situatie. Zoals ik 2 weken geleden eindigde met dat Jezus daar in het midden tussen 2 misdadigers hing. Jezus was er erger aan toe dan die andere 2. Maar die andere 2 hingen er omdat ze het zelf verdiend hadden. Maar Jezus hing daar zonder dat hij het verdiend had, maar omdat hij van ons houdt. Hij heeft ons gemaakt. Tegelijkertijd hebben wij hem afgewezen. Hebben we gekozen om zonder hem dingen te doen. Maar God laat ons nooit vallen. Nooit. Vers 16. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid oversteld. De grondtekst zegt hier, wij ontvangen genade op genade op genade. Is dat 2 keer dan genade? Ik zei het nu 3 keer. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid of genade, daar staat dat woordje wat wij ook vertalen met genade. Goedheid en waarheid, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Maar vanuit het laatste wil ik een aantal dingen met jullie delen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. Soms zijn er situaties waar je denkt, waar is God nou? Misschien vanmorgen zit je in een situatie zelf, of heb je gehoord van een situatie waar je denkt van, Heer, waar bent u dan nu? Ik zie u niet. En als je situaties hebt waarin wij God niet zien, waarin we onze Vader, onze Schepper niet kunnen zien. De wereld heeft, voordat Jezus kwam naar deze aarde, heeft Israël jarenlang gehoord over God, maar toch was het onmogelijk om hem te zien. Soms heb je omstandigheden, soms gaat je leven zo dat je denkt, Heer, waar bent u nou? Dat je gaat uitschreeuwen zoals Gideon dat misschien ook zei. Daar heb ik laatst ook nog weer over gepreekt. Dat hij tegen God zegt van, Heer, als u dan God bent, waarom gaat het dan zo bagger met Israël? Dat is eigenlijk wat Gideon zei. En het is gewoon een feit dat je leven soms zo gaat dat je denkt, Heer, waar bent u? Hebben we daar wat last van? Ik wel. En als ik daar dan last van heb, dan kijk ik naar dit soort Bijbelgedeelten. En dit soort bijbelgedeelten zeggen dus, oké, niemand heeft ooit God gezien. Dus hier staat iets over van, oké, soms is het onmogelijk om God te zien. Soms is het misschien letterlijk onmogelijk om God te zien. Of soms zijn mijn omstandigheden zo, dat ik even God niet zie. En de valkuil is, en ik zie hier heel veel mensen op struikelen. En ik snap het ook, dus er zit geen enkel oordeel in. Maar omdat ze soms God niet zien, vergeten ze te kijken naar degene die God laat zien. Moet je over nadenken. En dan doordat de omstandigheden zo na zijn, gaan ze naar van allerlei dingen kijken. Behalve kijken naar degene waarvan de Bijbel heeft gezegd, als je nou naar hem kijkt, dan ga je mij weer zien. Ik zie heel veel mensen in moeilijke omstandigheden. En daarin zie ik dat het soms voor mensen wel eens heel lastig is. En ik ben zelf mens net als jij, om dan toch daarin naar Jezus te gaan. En we gaan ons heil zoeken in van alles en nog wat. In meningen, in pijn, in emoties, in gebeurtenissen uit het verleden, in van alles en nog wat, behalve dat we echt kijken naar Jezus. Laatst heb ik ook een preek gehouden, ergens in een andere kerk hierover, en toen kwam daarna ook een iemand naar me toe. Ja, Lodewijk, je zegt dat wel, dat je naar Jezus, of dat Jezus belangrijk is om naar te kijken, maar als je mijn achtergrond kent, en als je wist wat ik allemaal heb meegemaakt, enzovoort. En dan, hij bleef zo hangen in hoe erg zijn verleden wel niet was. En ik snap het ook, want zijn verleden was ook niet fijn. Ik denk dat hier een hele hoop mensen zitten die, als we hier allemaal gaan vertellen wat we allemaal in ons leven hebben meegemaakt, dan wordt het geen gezellige dienst vanmorgen. Maar weet je wat het is? Jezus, die weet dat. Die kent dat. Die kent jouw leven. Maar de valkuil is dat je gaat kijken naar al die omstandigheden en je meningen en je gevoelens daarover. Je moet nooit je gevoelens overschreeuwen. Je moet ook nooit je mening parkeren zonder serieus naar te kijken. Maar je moet wel altijd eerst naar Jezus kijken. Jesus at the center of it all. Waarom? Omdat de Bijbel belooft, we lazen het net, ik lees het nog gewoon één keer weer. De laatste vers, vers 18, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen en dat blijft hij doen. Dat is wat Jezus doet, daarom is Jezus gekomen. Jezus is God zelf. In Filippenzen hoofdstuk 2 wordt dat beschreven, dat hij vrijwillig al zijn goddelijke vaardigheden, ik zeg het eventjes in Jippe-Janneke taal, aan de kant heeft gelegd om bij ons te kunnen komen. Het is te vergelijken als de sterkste man van de wereld, die gaat handje drukken met zijn zoon van 2 en er vrijwillig voor kiest om het zoontje van 2 te laten winnen. Snap je? Zie je het voor je? Die man die had zo pop kunnen doen, het was klaar. Maar hij kiest ervoor. Vrijwillig om zijn kracht die hij wel heeft, niet te gebruiken. Zo heeft Jezus vrijwillig gekozen om zijn goddelijke kracht, die hij wel had, hier op aarde, toen hij mens werd zoals jij en ik, niet te gebruiken. Waarom? Omdat hij ons in ons rotleven, waar het donker is, waar het duister is, waar teleurstelling is, waar mensen struikelen, waar mensen ons teleurstellen, waarin moeite is, waarin pijn is, om dan bij ons te kunnen komen en juist in die omstandigheden onze Vader te laten zien. Ons weer terug te brengen naar die bron van voor de zondeval. Hij heeft gekozen om niet te doen, bam, ik ben toch sterker dan jij, 2-jarig kindje. Nee, hij heeft gekozen, ik leg mijn eigen kracht aan de kant, zodat ik naar jouw niveau kan komen. En ik wil jou tonen dat hoe rot je omstandigheden ook zijn, hoe lastig je, weet ik voor wat ook is, ik kom bij jou. Want ik wil dat je de Vader wel ziet. Ik wil dat je wel gaat ontdekken dat er een hemelse Vader is, die jou met goedheid wil overstelpen. Dus het beste wat we vandaag kunnen doen, juist vandaag, is naar Jezus gaan. Want als we naar Jezus gaan, dan helpt Jezus ons weer om God te zien. En hoe doet hij dat nou? Ik heb niet 3 punten die heel mooi verschijnen dit keer. Niet aan toegekomen, maar voor mij hoeft het ook niet dit keer. Maar ik heb wel 3 dingen die we ook in dit Bijbelgedeelte zien. Van hoe toont Jezus nou de Vader in alle omstandigheden? Hoe toont hij ons dat vandaag? Nou, het eerste wat we hebben gelezen al, en volgens mij staat dat in vers 14. Daar staat het woord is mens geworden. Het woord is mens geworden. En we hadden net gelezen over dat het woord de bron is van alles. Dat de hemel en aarde gemaakt zijn. Dat is die spierbundel die het zwaarste gewicht kan tillen. God die draagt. Over Jezus wordt zelfs gezegd dat hij de schepping schraagt met zo'n heerlijk woord waarvan ik dacht altijd van wat is dat? Maar het betekent dat hij hem dus draagt. Dat hij de schepping draagt met zijn hand. Dat is hoe sterk Jezus is. Dat is hoe machtig hij is. Maar hij is mens geworden. En waarom is hij mens geworden? Omdat hij bij jou wil komen. Omdat hij beschikbaar wil zijn om jou te helpen. in die preek van 2 weken geleden, mocht je er niet zijn, dan wil ik je aanraden om naar te luisteren. Maar met name dat stukje over die kruisiging van Jezus, dat raakte mijzelf ook enorm. Dat ik dan zie dat Jezus, er wordt er over hem gezegd, Johannes gebruikt die woorden, als hij de kruisiging beschrijft. Jezus hing in het midden tussen die twee andere criminelen. En de ene crimineel keek naar Jezus en die liet Jezus toe om hem te helpen de Vader te zien. En die eindigde ook met hem in het paradijs. En de andere koos ervoor om toch nog steeds zijn eigen problemen in het middelpunt te zetten en niet naar Jezus te kijken. En ik weet niet hoe het met hem afgelopen is, dat staat er niet, maar er staat in ieder geval wel wat er met die andere gebeurde. En als we Jezus in het middelpunt zetten, want Jezus is gekomen om in jouw omstandigheden je te helpen, dan wat ik belangrijk vind is misschien wel dit om erover te zeggen. Soms dan zie ik wel eens mensen bidden of aanbidden of zoeken. En die proberen nog aan God van alles te vragen wat hij nog zou moeten doen. Heer, help me, Heer, doe dit, Heer, doe dat, Heer, doe zus. En dat is enerzijds goed, want daarmee stel je je afhankelijk van hem. Maar anderzijds wil ik graag dat je weet dat hij alles gedaan heeft om bij jou te komen. Hij is mens geworden, zoals jij en ik. Hij heeft alles in het werk gesteld. Alles. Hij heeft zijn spierkracht niet gebruikt voor zichzelf. Maar hij heeft het gebruikt om bij jou te komen. De vraag is niet of Jezus beschikbaar is. De vraag is, reageer jij op zijn beschikbaarheid? Reageer op hem. Hij is mens geworden. En dat hij mens is geworden, betekent dat hij meevoelt met jou. Er is niets waar jij erheen gaat, waar hij niet in kan meevoelen. Dat staat ook in de Hebreeënbrief. Niets. Hij is mens geworden. Hij is aan jouw niveau gekomen. Hij is aan ons niveau afgedaald. En het tweede wat ik wil zeggen, hij is mens geworden. En dat tweede is, hij heeft bij ons gewoond. En dat gaat nog weer een stapje verder. Hij is niet alleen mens geworden die heeft gekozen van oké, ik leg mijn eigen kracht aan de kant om dichtbij je te zijn. Maar hij heeft gekozen om met ons te wandelen. Bij ons te wonen. Wonen betekent dat je samen optrekt, dat je relatie bouwt. Dat hij er voor je is. Jezus die wil bij jou wonen. Hij wil met je meeleven. Hij is er ook vandaag voor jou en voor mij. Betrek hem. Hij wil ook nu met je meewandelen in je dagelijks leven. Hij is niet alleen mens geworden, aan ons niveau afgetaald, maar hij is er voor jou, elke dag. En de laatste, hij is vol, en ik wil die tekst toch nog eventjes voorlezen, vol van goedheid en van waarheid. Vers 16, uit zijn overvloed. In de hemel is overvloed, in de hemel is geen ziekte, in de hemel is geen zonde, in de hemel is geen pijn, in de hemel is geen verdriet, in de hemel is geen oordeel. In de hemel is alles wat je nodig heeft. En Jezus is gekomen om uit zijn overvloed jou met, en hier staat dan goedheid te overstelpen. Ik vind het een beetje maf vertaal, maar het woordje wat daar staat, goedheid, dat woord is genade. Hij heeft je overspoeld met zijn genade. Dat betekent dat wat je ook doet, je altijd naar hem toe kunt gaan. En dat zijn kraan vanuit de hemel open staat voor jou om gewoon onder die douche te springen. Het enige wat je hoeft te doen is eronder te springen of erin te springen en er gebruik van te maken. Lezen we verder, vers 7, 10. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid of genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Goedheid en waarheid. Weet je, soms dan zetten wij, en hier hoef ik niet eens over te preken, want dat heb ik jullie door de jaren heel duidelijk genoeg gemaakt. Soms zetten we tegenover elkaar. Het is of genade, of het is waarheid. Maar bij God is ook dit zinnetje, die zegt het als het ware als volgt. Hier heb je de wet, die is door Mozes gegeven. Die was vol van regeltjes en wetten. Als je het goed deed, dan werd je geaccepteerd. Deed je het fout, dan werd je afgewezen. En er tegenover, daar staat Jezus, en die zegt, ik ben gekomen met genade en waarheid. Dat is één pakketje. Genade en waarheid, hand in hand. Linkerhand, rechterhand, of hoe je het ook maar zegt, twee benen waar je op moet wandelen. Op één been kan ik niet bewegen. Maar die twee benen, die bewegen samen. Genade en waarheid. Sommige mensen willen alleen maar op de been van genade staan. En andere mensen willen alleen maar op de been van waarheid staan. Oh, dat moet verteld worden. Maar als je de ene been zonder het andere been hebt, dan loop je mank. Voor de situatie van vanmorgen hebben wij ook als oudste gekozen om dit zo te vertellen, omdat wij wandelen in genade en waarheid. Dat betekent dat bij Jezus het veilig is om dingen aan het licht te brengen. We zien bij Jezus meerdere gebeurtenissen dat ook mensen die gezondigd hadden bij hem kwamen. En dan vergaf hij ze en er was dan genade voor ze, maar hij zei ook dingen, ga heen en zondig niet weer. Dus bij Jezus is het veilig om juist zaken aan het licht te brengen en te benoemen en daar vanuit genade mee om te gaan. De vraag is niet eens of er wel of niet genade is. De vraag is of we gebruik maken van genade. Het derde punt is dus dat hij is vol van goedheid en waarheid. Daarmee komt hij bij ons. Hij komt dus bij ons om mens te worden, zo toont hij de Vader. Hij heeft met ons gewoond, dat hij elke dag beschikbaar is. En hij komt vol van goedheid en van waarheid. Die twee dingen. En wat is het nou? Dat is de cultuur van de hemel. De cultuur van de hemel is dat genade en waarheid samen kunnen. Dat je dingen open kunt leggen. Ik heb voorgangers gehad die mij gewaarschuwd hebben toen wij bezig gingen met genade in de gemeente ook. Kijk uit, want dan wordt er niet met zonde afgerekend. Nou, ik heb dit vaker gezegd, maar het is toch mijn laatste preek, dus ik zeg het gewoon nog één keer. Daarna horen jullie het nooit weer van mij in elk geval. Nou ja, je weet maar nooit of ik hier nog terugkom. Maar zowel in mijn eigen leven, als ook in mijn voorgangerschap, sinds ik juist genade goed heb begrepen, wordt er meer met zonde afgerekend dan ooit. Omdat zonde niet meer gekoppeld is aan oordeel of veroordeling, maar het is gekoppeld aan een liefdevolle God die mij wil wijzen op de dingen van, joh, hey, mag ik hier eens samen met jou naar kijken? En waarheid is niet iets waar je bang voor hoeft te zijn tegenover genade. Maar genade zorgt ervoor dat je in de waarheid bij hem mag komen. Mijn grootste verlangen voor jou en voor mij is dat je je veilig genoeg voelt bij Jezus. Dat je alles aan het licht brengt bij hem. Hoe erg je leven er ook voor staat, ook vandaag. Waar je ook vandaan komt. Of je nou geraakt bent door de mededeling van net. Of dat er misschien totaal andere dingen in je leven spelen. Waarvan je denkt, van die mededeling kan me gestolen worden. Als je wist hoe erg het nu met mij was. Er is geen situatie zo erg. Dat Jezus niet bij jou kan komen. En kan zeggen, hier ben ik. Mag ik er voor jou zijn? Wil je nu mij in de ogen kijken? Zodat ik je de Vader kan laten zien. Heilige Geest, dank u wel dat u hier bent. Heilige Geest, u wordt de trooster genoemd. En u bent hier om te troosten. En dat doet u dankzij Jezus. Heilige Geest, ik wil u vragen in Jezus' naam om de gemeente op dit moment te bedienen met Jezus. De Zoon van God. Het Woord. Degene waardoor de hele aarde gemaakt is. Ik wil vragen, Heilige Geest, bedien ons met het Woord die bij God was. En het, waardoor alles is ontstaan. En zonder wie niets ontstaat wat bestaat. Bedien ons, Heilige Geest, met Jezus. En zo bid ik in Jezus' naam, dat als u hier bent door uw Heilige Geest, Jezus, dat u ons helpt om de Vader weer te zien. En in mijn laatste woorden in een dienst als dit wil ik je vragen. Kijk naar Jezus op dit moment. Kijk naar hem. Kijk naar hem. En sta hem toe om langs zij te komen. En laat hem bij jou komen als genade en waarheid. Verberg niks voor hem. Ik heb zoveel levens kapot zien gaan. Juist doordat we niet helemaal bij Jezus komen, 100%. Leg alles bij hem neer. Alles, alles, alles. Laat hem jou bedienen. Laat hem naast jou hangen. En kijk naar hem. Laat hem tegen jou zeggen, heden ben je met mij in mijn paradijs. Als Jezus jou af zou wijzen, was hij geen mens geworden. Sommige mensen die hier zitten denken, misschien hij wijst mij toch af. Leuk, Lodewijk, dat je dat allemaal zegt, maar dat geldt niet voor mij. Als Jezus jou of zelfs mij zou afwijzen, was hij geen mens geworden. Dan had hij de aarde in één keer even schoongeveegd. Niemand heeft verdiend dat onze schepper naar deze aarde is gekomen om ons te redden. Wij allemaal hebben zijn genade nodig. Voor de troon van God is er geen goed of fout. Goede christen of minder goede christen. Voor de troon van God is er genade en waarheid. Genade en waarheid. Kom bij hem. Kom bij hem. Hier zou ik u zegen vragen over dit huis. Zal ik u zegen vragen over de gasten die hier vandaag zijn. Heer, zo wil ik u zegen vragen over volgend weekend, afscheidsweekend. Dat we heerlijke tijd als gemeente mogen hebben, mogen bladzijden van de geschiedenis van het huis mogen omslaan. En tegelijkertijd, u bent nog maar net begonnen, ook hier in Loppersum. U heeft de hoopvolle toekomst voor iedereen die hier nu is, maar die hier misschien ook nog steeds niet is. U heeft een plan met dit huis. Dit is een plaats waarin u in het middelpunt staat. En dat gaan we met elkaar blijven doen. U in het middelpunt zetten. En ik vraag u zegen. Ik vraag u bescherming. Vraag uw goddelijke bediening. Ook als straks de dienst afgelopen is en we met elkaar in gesprek gaan en we misschien bepaalde gevoelens en emoties hebben bij deze dienst, dan vraag ik uw hand erover. Maar bovenal heel veel Jezus, heel veel Jezus, heel veel Jezus, heel veel Jezus. Ik bid heel veel Jezus voor dit huis. In Jezus' naam. Amen.